Dat is een mooie inleiding die Yvonne al heeft gegeven. Ik wil het vandaag eigenlijk ook hebben over geloven. Ik heb het thema genoemd geloven en geloven is twee. We zitten in de vakantiesfeer en verschillende van u zullen waarschijnlijk nog op vakantie gaan. En als toerist moet je altijd een beetje op je hoede zijn. Als je bijvoorbeeld op de plaats van bestemming gekomen bent en je verkent de omgeving is wat. Je ziet daar meestal ook, als het wat echt een toeristisch plaatsje is, wat van die kleine winkeltjes met allemaal van die prutsen daarin die je kunt kopen. Maar je moet toch altijd een beetje op je hoede zijn. Vooral als je in een bepaald winkeltje een bepaald artikel kunt kopen voor een zeer lage prijs. Ik hoorde eens een keertje van een collega van mij die in Turkije was. En die was daar ook wat aan het wandelen. En die zegt, we kwamen zo in een kledingwinkel. En die zegt, ik kon daar een echt leren jasje kopen voor een prijs. Die zegt, daar hou je niet voor mogelijk. En die zegt, ik had het eigenlijk helemaal niet nodig. Maar die zegt, het was zo laag in prijs. Ik kon het gewoon niet geloven. En die zegt, ik heb het er van alle kanten eens wat bekeken. En ja, dat zag er toch heel goed uit. Dus je zegt, ik heb het gekocht. Oké. Misschien hebt hij geluk, misschien niet, ik weet het niet. Ik heb er later niet meer van gehoord. Het kan echt zijn, maar het kan ook namaak zijn, nep. Ook via internet kun je allerlei producten kopen waarvan de afkomst niet altijd zo zeker is. Met name China is bekend om zijn vele namaakproducten die je op de markt brengt. En soms zijn ze nauwelijks te onderscheiden van echt. Dure horloges, merkkledij, antiek. Van alles wordt er nagemaakt. En het valt bijna niet te onderscheiden van echt. Ik las van een reiziger die ooit een omkeerbaar jasje kocht. Of in ieder geval, ik weet niet wat hij gekocht heeft, maar hij zag het in de winkel hangen. En aan de ene kant stond het merk Adidas erop. En het andere, Nike. Natuurlijk, als je zoiets ziet, dan weet je wel met zekerheid dat het uit geen van beide fabrieken komt. Hè? Natuurlijk, zolang het om materiële zaken gaat, dan is dit wel schadelijk voor onze economie. En voor uw portemonnee, als u het koopt. Maar meestal niet levensbedreigend. Tenzij u medicatie gaat kopen, want dat kan ook namaak zijn. Via internet. Maar meestal gaat het over materiële zaken, niet levensbedreigend. Maar als we het over ons geloof hebben, dan spreken wij over eeuwigheidszaken. Daarin mag je je absoluut niet vergissen, omdat het zulke grote consequenties heeft. En daarom wil ik vandaag graag een moment stilstaan bij de verschillende soorten geloof, die op zich allemaal echt lijken. Het echte, ware, zaligmakende geloof. Maar waar we toch moeten mee opletten. En nu gaat het me niet zozeer over de grote wereldgodsdiensten in vergelijking met ons christelijk geloof. Ik heb het meer over geloven die we binnen onze christelijke kringen tegenkomen. De Bijbel toont ons dat er eigenlijk maar één echt soort geloof is, dat echt, wat we dan wat ouderwets woord gebruiken, zaligmakend geloof is. Een geloof wat er echt een reddend geloof is, waarvan je weet, met dit geloof is mijn eindbestemming zeker. Zonder enige twijfel. Ik wil u eigenlijk vandaag vragen om een keer in de spiegel van uw eigen geloof te willen kijken. En u af te vragen, zit ik op het juiste spoor? Dat is juist gezongen van die trein, weet je nog? Zit ik op het juiste spoor? En zo niet, dat u nog op tijd kunt afstappen en het juiste spoor kunt nemen. Is het geloof waarop u vertrouwt het enige ware geloof? Of vertrouwt u misschien op een nep geloof? Dat kan. Want geloven en geloven is twee. Ik wil een paar noemen. Ik weet, ze zijn niet volledig. Er zijn veel andere mogelijke combinaties te bedenken en andere geloven. Ik wil er gewoon een paar noemen. In de eerste plaats een historisch geloof. Wat bedoel ik daarmee? Een historisch geloof gaat over iemand die overtuigd is dat wat in de Bijbel staat correct is, betrouwbaar is. Dat de dingen zoals ze beschreven zijn echt gebeurd zijn. Hij gelooft dat, maar verder doet hij daar niets mee. Je kunt er dezelfde onder blijven. Een zekere professor Hoek, die zegt over het historisch geloof het volgende. Voor de historisch gelovige staat de waarheid van de Bijbel zonder meer vast. Alleen dit geloof is nooit vanuit zijn hoofd afgedaald naar zijn hart. Het zit één voet te hoog. Het blijft hangen bij het verstand. Ik ga een paar Bijbelteksten noemen die ik niet allemaal even uitgebreid ga behandelen. Ik wil vooral natuurlijk uitkomen met wat is dan het ware, reddende, zaligmakende geloof. En daar wil ik iets langer op bij stilstaan. Maar ook om toch te ondersteunen, ook wat we hier behandelen, dat werkelijk ook in de Bijbel naar voren komt, wil ik toch een paar teksten noemen. Of in ieder geval hier één tekst in Handelingen 26, vers 27 en 28. Dat gaat daar over Paulus die verantwoording moet afleggen van zijn geloof tegenover een koning Agrippa. En als Paulus zo ter verdediging eigenlijk ook zijn pleidooi houdt, dan vraagt hij op een gegeven moment, is eigenlijk tamelijk vrijmoedig moet ik zeggen, hij daagt een stukje die koning gewoon uit. En dan staat er in vers 27, hecht uw geloof aan de woorden van de profeten. En Paulus zegt er direct achteraan, ik ben ervan overtuigd dat u dat doet. Dus Paulus is ervan overtuigd dat koning Agrippa, waarvoor hij staat, geloof hecht aan de woorden van de profeten. Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet, zegt hij. Maar dat betekent nog niet automatisch dat deze koning ook voor eeuwig gered is. Kijk maar naar de reactie van koning Agrippa in het volgende vers. Want Agrippa zei dan tegen Paulus, dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef. Of zoals de NBG-vertaling het zegt, gij wilt me wel spoedig als christen laten optreden. Met andere woorden, zover was hij nog niet. Hij is overtuigd van de woorden van de profeten, maar verder niet. Een historisch geloof. Hij gelooft dat de woorden van de profeten waar zijn, echt zijn. Maar het raakt niet verder dan zijn hoofd. Dat is een historisch geloof. Nu, deze professor die ik net aanhaalde, die erkent dat het geloof op zich wel waardevol is, maar niet voldoende om ermee in de hemel te komen. Iemand kan van thuis uit bijvoorbeeld met de Bijbel grootgebracht zijn. Bij ons thuis bijvoorbeeld werd er na de maaltijd altijd een stukje, een hoofdstuk of zo, uit de Bijbel gelezen. Twee keer op een dag. Ik zat in wat de lagere school betreft op een christelijke school waar elke dag een Bijbelverhaal verteld werd. Zondags gingen we naar de kerk. Toen we wat groter waren, dat was een kerk waar drie keer per zondag dienst was. En wij waren verplicht min of meer dat wij tenminste twee keer gingen. Dat heb ik meestal gedaan. Nu al die dingen bij elkaar, die maken bijna automatisch dat de Bijbel een enorm gezag krijgt. En dat is niet verkeerd. Alleen als het daar blijft hangen en het zakt niet, dan zijn we niet goed bezig. Een vanzelfsprekende autoriteit, zelfs al begreep je het niet, maar je haalde het gewoon niet in je hoofd om die Bijbel in twijfel te trekken. En professor Hoek laat zien, die zegt, onmiskenbaar heeft God vaak dit historisch gebruikt als een bedding voor het zaligmakend geloof. Als je niet weet wie God is of wat de Bijbel zegt, wat moet je dan geloven? Dus je moet wel kennis hebben. Het is wel belangrijk kennis te hebben van de Bijbel en ook te geloven dat dit waar is. Het historisch geloof is niet onbelangrijk. Alleen als het daar blijft hangen, dan missen we de boot. We kijken nu bijvoorbeeld even naar Nicodemus, voor de meeste van ons wel bekend, denk ik. Hij kende Gods woord door en door, in zoverre hij dat toen had, het Oude Testament. En hij hechtte daar zoveel waarde aan dat hij daar dagelijks mee bezig was om dit te onderzoeken en te onderwijzen aan de mensen. Hij was echt overtuigd van de waarheid van Gods woord en de waarde daarvan. En dan op een bepaald moment komt hij in gesprek met Jezus. En we gaan daar iets van lezen in Johannes 3. Ik pak de NBV-vertaling, het is een beetje klein lettertype, maar ik ga het proberen. We lezen de versen 1 tot 10, Johannes hoofdstuk 3. En dan zien we daar die fariseer, een van de Joodse leiders die Jezus ontmoet. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Opmerkelijk al, hè? Hij komt 's nachts, niet overdag. Hij wil niet gezien zijn. Hij heeft nog zo zijn reserve. Wie is die Jezus wel? Maar toch is hij ernstig getriggerd en wil hij iets meer weten. En hij komt dan 's nachts bij Jezus en hij zegt: Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wonderen tekenen doen die u verricht. Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u. Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Dan vraagt Nicodemus: hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde: waarachtig, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? Vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet? Zei Jezus. Terwijl u een leraar van Israël bent. Even tot zover. Nicodemus, een leraar, overtuigd. Een historisch geloof. En hij komt daar eigenlijk met een stukje vleiende opmerking zo naar Jezus. Van, mij, u bent toch wel echt een leraar van God. Niemand zou dat kunnen doen wat u doet. Tenzij hij, maar Jezus die gaat recht naar zijn hart. Zegt, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Hij stelt dan die vraag, maar hoe kan dat dan? Ik kan toch niet opnieuw de moederschoot ingaan? Ik ben al groot en volwassen. Ja, maar Jezus zegt, ik heb het wel over iets anders. Waar jij het over hebt, is gewoon de menselijke geboorte. Wat uit de mens komt, is een mens. Maar hij zegt, ik heb het over een geestelijke geboorte. Opnieuw geestelijk geboren worden. Verandering, vernieuwing in je denken. Dat zegt hij tegen deze Joodse leraar. Nu, wat Jezus precies bedoelde, daar wil ik straks pas op ingaan. Maar in ieder geval, de conclusie wil ik hier al trekken, dat een historisch geloof, de waarde die iemand kan hechten aan het woord, op zich niet voldoende is. Zelfs deze gewaardeerde theoloog moest opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan. Oké, ik wil een tweede geloof onder de loep nemen. Dit was het historisch geloof. Nu het tijdgeloof of tijdelijk geloof. We kenden het verhaal van de zaaier die uitging om te zaaien in Matteüs 13. En we lezen dat terwijl die zaaier aan het zaaien is, komt er ook een deel op rotsachtige bodem. En natuurlijk, dat is een mooi verhaal, maar de discipelen die vragen zich af, die voelen wel aan. Hij bedoelt daar iets mee, maar wat is het? Dus ze komen na dat mooie verhaal van die zaaier, komen ze naar hem toe en zeggen: maar Rabbi, meester, wat bedoelt u daar nou mee? En onder andere vragen ze dus, wat bedoelt u met die zaad dat op rotsachtige bodem viel, waar de zon op schijnt en het direct opgroeit, maar even later verwelkt het als die zon werkelijk in de volle kracht staat. En dan gaat Jezus dat uitleggen. Hij zegt, het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. De NBG zegt het zo, maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt, om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. Dus het gaat hier over personen die snel en enthousiast reageren als zij het goede nieuws, het evangelie, horen. Alleen het gaat niet zo diep. Zodra dit geloof op de een of andere manier hen op de proef stelt, laten ze het afweten. Zolang het geloof voordelen biedt, dan zijn ze van de partij. Maar zodra het geloof moeilijkheden en problemen gaat veroorzaken, dan zie je ze niet meer. Er is iets over na te denken. Hebt u, heb ik, eventueel zo'n geloof? Dat alleen op de voordelen uit zijn en dan zolang dat we die zien en ervaren, gaan we mee. Zijn we gelukkig, zijn we enthousiast voor de Heer. Maar vanaf dat het geloof problemen meebrengt, dan laten we het afweten. Natuurlijk, nu moeten we wel even opletten dat we iemand die gewoon het karakter heeft van snel enthousiast te zijn, daarmee nou niet gaan verdacht maken. Hè? Petrus was ook zo iemand die in zijn enthousiasme altijd snel was. Hij was haantje de voorste. Hij reageerde altijd eerst. Hè? En als een meester dan op een gegeven moment zegt van dat er een moment gaat komen dat allen aanstoot aan hem zullen nemen, dan is Petrus de eerste om te reageren. En hij zegt, al zouden allen aanstoot nemen, ik nooit. En Jezus blijft nuchter. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult ge mij driemaal verloochenen. En dat is ook gebeurd, we weten het. Petrus zei tot hem, zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Dat is Petrus, hè? Dat is zijn karakter. En ja, we weten wel, hij heeft het niet kunnen waarmaken. Maar hij is tot bekering gekomen. En de Heer heeft hem uitermate gebruikt. Met zijn karakter. Het enthousiasme op zich is niet verkeerd. Maar het echte geloof gaat dieper dan zomaar een emotionele opwelling. Daarom ben ik ook altijd een beetje voorzichtig, of moet ik het zeggen, als ik in een samenkomst zie dat er een emotionele oproep gedaan wordt om te kiezen voor Jezus, dan zullen daar zeker mensen zijn die echt voor Jezus kiezen. Dat ben ik van overtuigd dat gebeurt. Maar er zitten ook mensen die gewoon meegenomen worden in het enthousiasme van die spreker misschien, en dan ook een keuze maken en ze komen thuis en het valt weer weg. Dat is het verschil. Petrus was wel een enthousiast iemand en is dat gebleven heel waarschijnlijk. Ik denk wel dat hij na die ervaring die hij meegemaakt heeft toen hij 3 keer de Heer verloochende, dat hij zeer teleurgesteld was in zichzelf. Dat hij wel besefte van dat is het toch niet. Hè? Het gaat toch over iets anders, iets diepers. Maar ik zeg het, we moeten nog niet iedereen verdacht maken die enthousiast is. Maar de echte test of ons geloof echt waar is, klopt, het echte geloof is, komt wanneer ons geloof beproefd wordt. Wanneer we bijvoorbeeld te maken krijgen met spot, hoon, vervolging, ziekte enzovoort. Als er eens flink aan onze levensboom geschud wordt, dan komt het uit of dat het geloof echt is of niet. Of dat het stand houdt of wegvalt. Denk bijvoorbeeld aan christenen die omwille van hun geloof in een gevangenis zitten, gemarteld worden. Of ook wat we hier kunnen meemaken, dat iemand omwille van zijn geloof gepest wordt op school, op je werk, waar het ook is. Hoe reageer je dan? Als u dan niet die echte, diepe relatie met Jezus kent, dan houdt u het niet vol. Maar met Jezus houdt u het wel vol. Het tijdelijk geloof. Of het echte geloof. We gaan kijken in een derde mogelijkheid, is een wondergeloof. We lezen daarvan in, bijvoorbeeld in Johannes 2, Als u de Bijbel toch nog open hebt in Johannes 3, wat we net gelezen hebben, is het misschien zelfs dezelfde bladzij. Johannes 2, vers 23 tot 25. Iets heel merkwaardigs. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem kwamen vele mensen tot geloof in zijn naam, omdat zij de wondertekenen zagen die hij deed. En dan zou je zeggen, dan moet Jezus toch blij zijn. Velen kwamen tot geloof omdat ze die wondertekenen zagen. Ze waren onder de indruk. Hij is de Messias. Maar, staat er dan in het volgende vers, Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in de mens omgaat. Zoveel Joden die tot geloof komen. Maar dan staat er in een andere vertaling, hij vertrouwde zich niet aan hen toe, omdat hij wist wat in hen was. Wat bedoelt hij? Want dat kun je uit deze verse niet zomaar opmaken. Maar als je verder gaat lezen, het Johannes-evangelie verder gaat lezen, dan komen wij daar verschillende dingen tegen dat we misschien wel een beetje gaan begrijpen wat er achter die woorden zit. Hij vertrouwde zich niet aan hen toe, omdat hij wist wat in hen binnenste was. Bijvoorbeeld in Johannes 8, vers 31 en 32, dat lezen we dat Jezus tegen diezelfde Joden zei, en tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Maar dan een klein beetje verderop, dan lezen we hoe dat Jezus tegen diezelfde Joden, en dat diezelfde Joden hem probeerden te doden. We gaan het misschien toch even opslaan, Johannes hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 en dan vers 37. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent, en toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Of in vers 40 kom je dat nog een keer tegen, dat zij hem wilden doden. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd, die hij van God gehoord heeft, doden. Zoiets heeft Abraham niet gedaan. Want wat zeiden ze? Zeg maar, Jezus, wie denkt u wel wie dat we zijn? We zijn Abrahams kinderen. En dan zegt hij, ja, moest dat waar zijn? Dan zouden jullie zo reageren als Abraham. Maar wat jullie doen, jullie willen mij doden. Dat deed Abraham niet. Hij test, als het ware, hun geloof, laat ze confronteren. En we zien als Jezus zo spreekt, dat ook in dat laatste vers van het hoofdstuk, in vers 59, toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Eigenlijk om hem te doden. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. Vreemd. Zij geloofden in hem, want ze zagen die wondertekenen. Maar wanneer Jezus hen confronteert, dan laten ze het afweten. Ze willen hem zelfs doden. Uit hun daden bleek dat hun geloof niet juist was. Aan de vrucht kent men de boom, nietwaar? Ze geloofden in Jezus zolang hij allerlei wondertekenen verrichtte. Een wondergeloof noem ik dat maar. Maar verder reikte dit geloof niet. Het had geen uitwerking in hun dagelijkse leven. En het is heel duidelijk dat dit wondergeloof waar we in dat begin 2 vers 23 van lazen, zeker niet het reddend geloof is. Nu opnieuw weer even een opmerking. We moeten we denk ik wel oppassen dat we niet iedereen die gelooft dat Jezus vandaag nog wonderen kan verrichten, een wondergeloof heeft zou je kunnen zeggen, nu verdacht gaan maken. Eigenlijk vind ik het een normaal aspect van ons geloof dat we als christen geloven dat Jezus vandaag nog wonderen kan verrichten. En dat hij mensen kan genezen. Alleen, dat is niet het enige en allesomvattende van ons geloof. Het is slechts een aspect. Maar niet het belangrijkste. Jezus zegt ook op een bepaald moment als zijn discipelen, zijn dan 72 discipelen, 2 aan 2 uitgezonden. En die zijn zeer enthousiast als ze terugkomen. Ze zeggen, zelfs de demonen waren aan ons onderhevig. Die gingen weg als wij dat zeiden. En mensen werden genezen. Ze zijn heel enthousiast. En Jezus zegt dan, een beetje koeltjes lijkt het wel, bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderworpen zijn, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Dat is iets anders. Ja, daar moet je blij om zijn, dat jullie naam opgeschreven is in de hemel. Dat u weet waar je naartoe gaat, niet op zich, dat er daar zulke prachtige wonderen gebeuren. Dus we hebben tot hiertoe gezien dat een historisch geloof, of een tijdelijk geloof, of een wondergeloof, niet het geloof is, het reddend geloof is, het waar zaligmakend geloof is. We hebben gezien dat bij elk van deze geloven wel iets positiefs zit. Er zitten positieve kanten aan, absoluut, maar het is niet het geloof waarmee u het koninkrijk van God binnengaat. Daarom wil ik dan als laatste eigenlijk komen bij geloof dat wel voldoende is om het koninkrijk te mogen binnengaan. Het enige reddende geloof dat nodig is om in onze eeuwige bestemming aan te komen. Het reddend geloof. En dan gaan we toch weer even terug naar Johannes 3, waar we er juist ook iets van gelezen hebben. U weet van dat stukje over Nicodemus, die in gesprek is 's nachts met Jezus. Jezus heeft hem eerst eigenlijk geconfronteerd met, tenzij u opnieuw geboren wordt, geestelijk gezien dan, gaat u het koninkrijk van God niet binnenraken. De vraag is natuurlijk alleen, wat betekent dat, dat opnieuw geboren worden? We gaan eens kijken wat Jezus daar zelf over zegt als hij in gesprek is met Nicodemus. En dan we hebben er juist gelezen van 1 tot 10, dan ga ik een paar versen overslaan. En dan lezen we vanaf vers 14 tot het eind van dat pericoopje. Dus de mensenzoon, zegt hij tegen Nicodemus, moet verhoogd worden. Zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog gegeven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, die haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. We beginnen eigenlijk zo met die wedergeboorte, dat opnieuw geboren worden. En het lijkt wel of dat Jezus gewoon een wending heeft in het gesprek, of dat het ineens over heel iets anders gaat. Want in dat stukje wat dan volgt, heeft hij het vooral over geloven. Maar eigenlijk is dit niet echt een wending, maar is eigenlijk dit het logische vervolg op wat hij zojuist gezegd heeft, opnieuw geboren worden. Want dat heeft alles te maken met geloven in Jezus. Het is, dus wat mij opvalt is dat wedergeboorte, dat Jezus steeds spreekt over geloof, maar wel geloof dat gericht is op hem, op Jezus. Daar gaat het over. Hij moet verhoogd worden, zoals de slang in de woestijn, toen de Israëlieten daar door die slangen gebeten werden, dodelijk gebeten kregen en stierven. Maar moest Mozes daar die koperen slang omhoog heffen en ieder die daarnaar keek, die bleef in leven. En die zegt, op die manier, zoals die mensen in leven bleven, door te kijken naar die koperen slang, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Onze blik moet op hem gericht zijn. Niet op onszelf, niet op onze godsdienstigheid of andere dingen, maar op hem alleen. De andere kant van de medaille is, als iemand niet wil zijn blik op hem richten, omdat hij meer houdt van de duisternis, zoals het hier naar voren komt, dan is die andere kant dat zo iemand verloren is. Die gaat niet verloren, maar die is reeds verloren. Die gaat niet op die eeuwige bestemming komen. Hij, Jezus, is als het ware onze reddingsboei die God heeft uitgeworpen naar ons in deze wereld en die wij in geloof mogen omarmen en vasthouden. Stel dat iemand in de oceaan, met een groot schip op de oceaan vaart en iemand is overboord gevallen. En dan zijn er van die grote golven en die heeft geen kans dat hij daar ooit wegraakt. Maar iemand gooit een reddingsboei overboord en die weigert om die boei te pakken. Als die dan verloren gaat, kun je dan zeggen van ja, die ander heeft het niet goed gedaan? Dat is onzin. Hij heeft het wel goed gedaan. Alleen de persoon die beneden was, die weigert, die niet wil grijpen, die gaat verloren. Dat is de consequentie van het niet geloven in Jezus. Jezus heeft alles gedaan wat hij kon doen. Hij heeft zijn eigen lichaam opgeofferd aan het kruis, om zo de weg te banen naar de hemel voor ons. De vraag is, gelooft u dat? Vertrouwt u daarop? Hebt u uzelf toevertrouwd? Hebt u die boei vastgeklemd in geloof? Als u weigert dit geschenk van God te aanvaarden, blijft Gods toorn op u. Dat is wat de Bijbel leert. Maar als u dit geschenk aanvaardt, krijgt u deel aan het eeuwige leven. En dan hangt het niet vanaf hoe slim bent u. Dat heeft er niks mee te maken. Maar wel gelooft u dat? Vertrouwt u daarop? U hebt misschien een historisch geloof en zegt ik geloof dat allemaal juist is. Maar verder, ik heb daar niks aan. Ik doe daar niks mee. Dan gaat u met de geweldige kennis die u hebt van Gods woord, gaat u verloren. Het enige is dat wij, om werkelijk zeker te zijn dat wij aankomen op de bestemming die God voor ons bedoeld heeft, is dat wij die in geloof, die reddingsboei vasthouden. Er is maar één weg en dat is je vertrouwen stellen op Jezus. Hoe doe je dat? Het verstandelijk weten moet overgaan in een gelovig aanvaarden met ons hart. En dat kun je bijvoorbeeld doen door een eenvoudig gebed naar God uit te spreken. En hem te danken voor het offer dat hij gebracht heeft voor uw zonde. Dank u wel, Heer, dat u dit voor mij gedaan hebt. Komt u alstublieft in mijn hart, ik heb u nodig. Alleen dat geloof dat gericht is op Jezus, alleen door dat geloof wordt de relatie tussen God en u hersteld. Dat is de enige weg. Jezus zegt het heel duidelijk ook op een andere plaats. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de weg. Er is geen andere, het is de enige. Als u in geloof dat aanvaardt, ontvangt u nieuw leven. En krijgt uw leven een wending. U komt onder het controle te staan van de geest. En u gaat dingen doen en denken, ja, die overeenstemmen met Gods karakter. U gaat dat zien, u gaat dat merken. Dan gaat liefde zijn, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Natuurlijk, we hebben allemaal een weg te gaan. We zijn niet op één moment perfect, dat is niet zo. Maar er gaan dingen absoluut veranderen. En u gaat dat merken aan de vruchten in uw leven. Alleen dan, als we die keuze gemaakt hebben, alleen dan houdt u het ook vol. Als u met allerlei problemen en moeilijkheden geconfronteerd wordt, omdat Gods geest dan in u woont. En hij u kracht geeft om dat aan te kunnen. Alleen dan. Dat is het enige ware en reddende geloof. Toch nog een kleine opmerking. Het gaat ook niet om het Jezus plus geloof. Al lijkt dit soms zo op het echte geloof. Het is het niet. Het is nep. En daar bedoel ik mee. Als Jezus bijvoorbeeld een heel prominente plaats hebt in uw leven, maar niet het enige, u vertrouwt ook nog een stukje op wat u doet, op uw godsdienstigheid, op uw eerlijkheid, op het liefhebben van de naaste. Zegt van ja, Jezus, ja, ja, zeker. Maar ja, ik ook, hè. Dat is nep. Het moet teruggebracht worden naar Jezus alleen. Ook niet het Jezus plus allerlei sacramenten, plus de heiligen tot wie je moet bidden, eigen werken. Er wordt zo vaak en zo gemakkelijk gezegd, ieder wordt zalig in zijn eigen geloof. Het is één grote leugen. Dat is een leugen. Dat is niet waar. De inhoud van uw geloof is bepalend. Het kan zo lijken op het echte, maar het is het niet. Het is nep. U komt er bedrogen mee uit. De enige is Jezus. Het geloof dat zich richt op Jezus alleen. En is de rest dan onbelangrijk wat u doet? Nee, dat is niet onbelangrijk. Maar dan gaan er dingen veranderen in uw leven. Maar we moeten het paard en de wagen niet omkeren. Als we zeggen van dat die vruchten er eigenlijk al moeten zijn naast Jezus, dan klopt het niet. Wanneer Jezus de kaart van ons leven trekt, dan gaan die dingen veranderen, maar niet eerder. Jezus alleen. De vraag is, hebt u ooit in uw hart dit uitgesproken? Jezus, dank u voor alles wat u gedaan hebt. En Jezus, kom alsjeblieft in mijn hart. Want dat is het enige wat telt. Niet al die andere dingen. Als u nog nooit uw hart en vertrouwen op deze Jezus gesteld hebt, spreek dan na de dienst iemand aan die u kan helpen om eventueel door een gebed u te leiden tot deze Jezus. Maar laat die boodschap niet voorbij gaan. Doe er wat mee. Amen.